Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cedé.
Oh, toen men nog moest beginnen, stond het toch al vast. Dat Ajax voor de rest veel te sterk was. En daar kwamen ze ook achter in Milan, bij AC Milan. Milan, who the fuck is Milan?
Wij staan als één man achter Ajax Amsterdam. We zingen met jullie de overwinning aan ons niet ontgaan.
Ja. Zitten jullie er al een beetje in, heren? Mike Verwij, Valentijn Driessen.
Nou, bij het begin zeker niet.
Hoezo niet?
Hoor ik Peter Koelewijn?
Ja, ik weet het
een Brabander die over Ajax zingt, dat is toch niet echt heel geloofwaardig, lijkt mij.
Oh, oké. Okay. Ik denk we zetten een
Ajax
leuke,
is ja. Kampioen, dat vind ik, die hoort meer bij 95.
Mike?
Eens.
Was
dit geen stelling?
Welkom dames en heren bij deze speciale podcast Kick-Off. En we gaan terugblikken op de Champions League finale van 25 jaar geleden. Was jij erbij of had je geen vertrouwen in dat ze gingen winnen?
Nee, ik deed AC Milan. Ik was geen Ajax-watcher. Ik deed AC Milan. Ik ben Milan geweest, ja, twee keer zelfs. Capello, meen ik nog gesproken. Maldini gesproken. En waren wij echt van harte welkom. En we konden eigenlijk alles doen en laten wat we wilden.
Maar je schreef voor de Telegraaf toen al. Maar je was ook bij de finale.
Ik was ook bij de finale. En ik heb ook de man in het groene pak gezien. De voodoo-man. Heel bijzonder. Ik zat samen met collega Sipo Stindi. Die deed Ajax. En samen met Jaap de Groot. En we zeiden, wat voor mafkees loopt daar nou rond? Een hele raar in een gifgroene pak. En die sprak ook Ajax-spelers aan, al voor de wedstrijd. En morgen hebben we ook een verhaal met Patrick Kluivert in de krant. En die geeft dat ook aan. Die werd ook persoonlijk door die man toegesproken.
Wie was dat dan, joh?
En niemand weet het, want na afloop hebben we nog even gezien. En toen sprong die gasten om de nek. En wij dachten, we weer zo'n aandacht trekken. Maar ja, dat bleek heel erg mee te vallen, want ja, ik weet, wat doen ze met die voedelpoppen? Steken ze toch spel in? Misschien is hij lekker geprikt. Want we hebben nooit meer wat van hem gehoord.
Misschien wel een uitdaging voor Spoorloos. Leuk programma. Ja. Op zoek te gaan naar.
Ja, nou ja, dat kan. Ik wou zeggen tegen de luisteraars, we hebben een speciale uitzending. Want het is dus 25 jaar geleden, zondag naar ik meen, toch? Zeg ik dat goed?
24 mei.
Ja. 24 mei inderdaad, dat de Ajax de Champions League won door AC Milan te verslaan. Dus we gaan erop terugblikken zometeen. We vroegen aan de luisteraars om hun mooiste dierbare momenten in te spreken. Een paar leuke reacties gekregen. Maar eerst hebben we een gesprek met de aanvoerder van toen, namelijk Danny Blind. Danny, de eerste vraag eigenlijk. Als ik 1995 die finale noem, wat is eigenlijk het allereerste dat in je opkomt?
Ja, nou ja, goed. Dat is denk ik gewoon de goal van Kluivert. Ja, je weet dat als dat op zo'n tijdstip gebeurt, 5 minuten voor tijd, ja, dan moet het nog wel heel gek lopen, wil je die buit niet binnen hebben.
Ja, ik kan me nog herinneren dat na die goal, ja, er was natuurlijk een volledige gekte op het veld. Nou weet ik van jouw zoon dat hij ook het op een gegeven moment tegen Juventus uit zei van jongens, hou je rustig, we moeten het vasthouden. Had jij toen ook die rol?
Ja, volgens mij wel. Ik heb laatst nog even die beelden gezien. Voor het eerst trouwens, ik had nog die wedstrijd nooit meer teruggezien. Maar door de crisis waar we zitten, werd die natuurlijk meerdere keren herhaald. En ja, dan zie je bij mij wel dat ik even met Rijkaard samen sta te kletsen. En dat zal ongetwijfeld erover gegaan zijn van even kopje erbij houden en ver van de goal blijven, et cetera, om die laatste fase door te komen. Ja.
Je was zelf ook dicht bij de 2-0 nog, Dinnie.
Ja, daar baal ik nog wel van. Dat wordt natuurlijk wel weggepoetst door het feit dat je gewonnen hebt en meestal zit ik nog wel in filmpjes aan het eind van eerst een minuut Kluivert en dan kom ik nog meestal met die beker. Maar dat is wel leuk voor het nageslacht geweest als ik die 2-0 nog even gemaakt had. Ja.
Maar wat deed je daar dan, Den?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, want volgens mij is het niet helemaal in de haak als je 1-0 voor staat in de 93ste minuut, dat je als laatste man of libero of überhaupt als verdediger nog even naar voren gaat. Maar goed, ja, dat zat wel in mijn spel natuurlijk. En volgens mij was het wel redelijk verantwoord. Want het was, ik dacht, een ingooi helemaal diep in de hoek op onze helft. Of een corner, daar wil ik vanaf zijn. En ja, we hadden voldoende mensen achter de bal. En ik onderschept hem volgens mij. En ik speelde Canoe in. En ik denk, nou ja, waarom niet?
Ja, je had het goed neergezet dus.
Ja, dat is wat ik achterliet. Ja,
ja, ja. Ja.
En hoe is het nou deze week, Danny? Word je er heel veel mee geconfronteerd met die wedstrijd? Want je merkt wel dat het leeft, hè?
Ja, nou, best wel. Ik bedoel, er zijn toch wel een aantal wat schrijvende pers. En jullie dan nu. Ik heb gisteren even bij M gezeten. Dat was hard wel meer een heel andere, luchtige insteek. Hè? Niet zozeer over het voetbalinhoudelijke aspect, maar meer de euforie en de festiviteiten en zo. Maar goed, je merkt gewoon dat het een mijlpaal is, 25 jaar geleden. Maar ja, dat is het dan ook. Ik bedoel, het is echt niet zo dat je een jaar geleden dacht van, nou, het is niet 24 jaar geleden, dus over een jaar dan gaan we daar eerst eventjes vol induiken. Nee, je wordt ermee geconfronteerd, zoals nu en de afgelopen dagen en zondag misschien nog even. En dan is het weer weg. En dan komt het nog eens een keer via Ajax-kanalen. En nog eens één keer in de zoveel jaar word je daarover gevraagd. En dat hoort ook zo. Want het gaat om het nu en niet om het verleden. Dat was wel mooi.
Maar je dacht vorig jaar misschien wel van, jees, gaat Daley me dit ook nadoen? Die was ook dicht bij de Champions League winst. Dat elftal van toen, uit 95, was dat vergelijkbaar met vorig jaar?
Nou, in grote lijnen wel. Natuurlijk niet op details, maar in grote lijnen wel. In die zin dat je hebt gewoon een x-aantal, laat ik het zo zeggen, om tot de samenstelling van een succesvol team te komen, moeten een paar dingen bij elkaar komen. Hè? En dat is enerzijds, dat is de filosofie van de club. Er moeten gewoon 4, 5, 6, misschien wel 7 eigen opgeleide spelers moeten erin zitten. En het liefst dan ook dat een aantal van die 6, 7 spelers, dat die dan ook 2, 3 jaar langer blijven, omdat er wat aan zit te komen. Hè? Dat ze in een periode van, op een leeftijd van 3, 24 komen, dat ze toch wat meer bagage hebben. Nou ja, en dan moet je hopen dat je het aan kan vullen met een aantal goede aankopen. En nou ja, dat gebeurde dus 2 jaar geleden ook met aankopen die ook ervaring meebrachten. Hè? Tadic en Blind. En dan kun je een goede balans vinden in je elftal, waardoor je succesvol kan zijn. En dat was natuurlijk in 1995 niet anders. Heel veel jonge, talentvolle spelers. Hè, Kluivert, David, Seedorf, Reiziger. Allemaal zeer talentvol. Een aantal jongens die midden 20, die al wat rijper waren. Hè, Van der Sar, de broertjes, de Boer. Ja, en een paar goede gerichte aankopen. Finidi, Liedmanen, Overmars. Nou ja, en ik was eigenlijk het enige oudje. En ja, de missing link, zeg maar. Het laatste grote puzzelstuk was dan Frank Rijkaard. Waardoor die balans in het elftal nog beter werd.
En wanneer was er eigenlijk het gevoel van, we kunnen die Champions League gewoon echt daadwerkelijk gaan winnen met dit team? Want je moet natuurlijk groeien naar dat ultieme niveau. Ja, op een gegeven moment heb je Ajax Bayern München 5-2 gehad. Jullie hebben Milan uit natuurlijk ook eerst verslagen. Wat was het moment dat je dacht, met deze groep gaan we het gewoon redden? Kunnen we het redden?
Ja, ik denk dat wel een beetje het eind van de pool was. Hè? Wat je zegt in Trieste, dat was natuurlijk een moeilijke wedstrijd voor Milan. Niet op eigen grond, maar dat je daar makkelijk won, zeg maar. Maar goed, dan moet je maar afwachten hoe die loting eruit ziet. Dus je moet dan, ben je nog niet zozeer dat je de finale haalt. Maar dan weet je wel dat je ver kunt komen. En eigenlijk had ik dat besef al dat we ver konden komen. Hè, afhankelijk van geluk, blessures, loting, had ik eigenlijk al na AEK Athene uit. De eerste wedstrijd was Milan, nou, die wonnen overtuigend. Goed, dat werd nog een beetje weggezet natuurlijk en terecht als een incident. Hè. Zij waren natuurlijk de grote favoriet en je kan een keer een uitglijder maken. Nou, dat gebeurde dan ook. Maar AEK Athene uit was voor mij wel echt de bevestiging. Ja, dat er wel iets moois aan zat te komen. Hè. Dat was een lastige ploeg. Geen topploeg, maar wel lastig. In een, ik weet niet of een van jullie erbij is geweest daar, maar een heksenketel. Hè. Dat was een ongelofelijke sfeer, intimiderende sfeer op de tribune. En ja, die sleepten er gewoon op een hele goede manier uit. Met Ja, een goede goal van Liedmanen. Dan zag je al die loopactie in de rug van de spits. Een bal van Frank de Boer op Liedmanen, zoals hij die op Bergkamp gaf in 98.
Ja.
Kluivert die op geweldige manier de 1-2 maakte. Dus daar zag je al zoveel kwaliteit. Plus het feit dat je onder die weerstand en die intimiteit, intimiderende sfeer overeind bleef. Dat ik dacht van, nou, dat kan wel eens wat worden.
Maar dat Danny, je zei net, je hebt de wedstrijd voor het eerst teruggezien. Wat is dan, wat valt je op als je het dan vergelijkt met nu? Hè? Je hoort vaak van de tempo ligt lager of individueel. Ja,
valt me op dat het natuurlijk geen goede wedstrijd was. Van onze kant zeker niet. En van Milan was ook niet groot. De eerste helft initiatief wat meer bij Milan. Zonder grote kansen. Eén of twee schoten. De tweede helft trokken wij door toch ook wel de wissels het initiatief meer naar ons toe. Ronald die op het middenveld ging spelen in plaats van in de spits. Waardoor je toch altijd meer dat hem aan kunt spelen. Hij kan wegdraaien. Dus wat ik zag was geen grootste wedstrijd. Wat ik zag was dat onze vleugelspitsen er niet langs kwamen. En dat Jari niet fit was. Ja, dan wordt het moeilijk om kansen te creëren. En Mark had het moeilijk met Panucci. En Maldini had zijn huiswerk gedaan. Die was natuurlijk in Trieste een aantal keer gepopt door Finidi in de diepte. En die bleef nu gewoon, ik zag dat ik heel veel ballen op Finidi gaf. Die zakte dan 10, 15 meter in, zo'n beetje aan die rechterkant.
Ja.
Naar de middenlijn toe. En dan speelde ik hem in, of Reiziger speelde hem in. En Maldini bleef gewoon op 10 meter staan.
Ja.
En die wachtte gewoon tot hij hem opzocht. En dan had hij inmiddels al steun van Baresi of van Boban aan die kant. Dus ja, we hadden totaal geen diepte of geen gevaar via de vleugels. En nou ja, goed, ik denk dat dat is natuurlijk een cliché eerste klas. De mensen die niks met Ajax hebben, maar gewoon als pure liefhebber kijken, die hebben niet een geweldige wedstrijd gezien.
Nee. Een bijzonder moment was zeg maar die karatentrap. Heb jij die toen gezien van Louis van Gaal, jullie trainer?
Nee, ik heb die toen niet gezien. Natuurlijk wel de dagen daarna was dat al een item en nu weer.
Maar kon je hem begrijpen? Begreep je hem? Zijn gevoel wat hij na afloop als verklaring gaf? Hè? Dat die scheidsrechter wel heel erg op Italiaanse hand was?
Ja. Kijk, als je er later op terugkijkt, dan kan je wel. Laat ik het zo zeggen. Ten eerste is de uitvoering aardig goed. En de moeilijkheidsfactor was toch daar, denk ik, om het zo uit te voeren. Maar ja, kijk, Van Gaal is een coach die altijd invloed wil hebben. Hè? Dat weten jullie ook. Ten eerste natuurlijk op zijn spelers. Hè? Die wil hij beïnvloeden. Maar goed, op deze manier probeerde hij een scheidsrechter waarvan hij dacht. Ik denk dat het dan meeviel, maar die zijn toch altijd iets meer op de hand van de grootheid. En dat zit hem dan vaak in kleine dingetjes. Nou ja, dat was dus die trap van Desailly. Dat was natuurlijk, daar kun je geen penalty voor geven. Dat lijkt mij.
Nee.
Maar goed, dat was dan wel een momentje wat voor hem net de druppel was om die sprong te maken. En om toch die scheidsrechter enigszins te beïnvloeden van, wij zijn er ook nog.
Ja, ik zit nog te kijken naar die namen van AC Milan. Desailly, Boban, Albertini, Maldini, Baresi, Costa Curta, Panucci. Dat waren echt... ze waren toch wel de favoriet eigenlijk, hè? Qua namen dan. Jullie waren het team in opkomst. Heb je daar toen nooit over? Dat bleef, dat blijft een geweldig team. Kom je die jongens nog wel eens tegen?
Nee, nu niet meer. Maar goed, de jaren daarna kwam ik bij Rezi nog wel eens tegen op gala's of zo.
En dan?
Volgens mij ooit nog eens gevraagd of hij de gouden schoen bij de Telegraaf uit wilde reiken. Want dat kon hij niet, geloof ik.
Oh, mooi. Jammer.
Omdat ik wel eens werd vergeleken met hem. En ik vond het ook een leuke kerel. Maar nee, je komt ze niet meer tegen. Maar het was natuurlijk een geweldig elftal. Zij stond, dit was voor hun de derde op rij in de finale. Hè?
Ja.
Ze verloren dus in 92 van Marseille. En wonnen daarna met 4-0 van Barcelona. Ik denk dat meer dan de helft er ook in 88 of in 89 en 90 ook al bij waren toen ze twee keer achter elkaar wonnen. Dus het was natuurlijk een enorm gelouterd team. Alleen, ja, wij hadden natuurlijk wel, wij waren ook boordevol vertrouwen. Hadden ze twee keer geklopt op overtuigende wijze.
Ja, Ja, mooi hoor.
Er liep ook nog een of andere voodoo liep er rond. Die katertap heb je niet gezien. Heb je die voodoo toen nog wel gezien?
Ja, nou, ik heb hem op het veld in een flip gezien. Later op beelden na aflopen. Dat iedereen op hetzelfde. Jij bedoelt op die vogel in dat groene pak?
Ja, in dat groene pak, ja.
Ja. Ja, was een mooi pak. Ik weet bij God niet wie het was en wat hij daar deed en hoe hij er kwam.
Nee, hè? Nee, ongelooflijk. Nee, daarna totaal van de radar verdwenen, ja.
En we hebben zaterdag een interview met Patrick in de krant. Die zegt, ja, hij meldde zich voor de wedstrijd langs het veld. Hij gaf me een kruis. Hij zei dat ik de winnende ging scoren. En na afloop nog even gezien. Daarna nooit meer gezien. En die weet ook niet wie het is.
Nou, dat wordt een
zoektocht. Dan wil ik hem als oud aanvoerder alsnog bedanken.
En er is lang tijd gezegd dat zo'n resultaat nooit meer haalbaar is. Hè? Nou kwam het Ajax natuurlijk dichtbij nu weer van jouw zoon. Daar is natuurlijk ook vaak over gesproken. Welk team was nou eigenlijk beter in het huidige voetbal of toen? Wat zou daar je antwoord op zijn?
Als spelers, ik en mijn zoon, of bedoel je...
Het Ajax van nu of het Ajax van toen?
Ten opzichte van toen.
Ja, die twee elftallen ten opzichte van elkaar.
Die elftallen. Ja, goed, kijk, ja, ik gaf er straks al aan hoe dat elftal van ons tot stand kwam. En dat was eigenlijk begonnen zo'n beetje in het jaar 92, 93, dat weten jullie ook. Hè? Dat we al ging doorselecteren nadat we de UEFA Cup gewonnen hadden. Dus we hadden al een bepaald niveau. En toen is hij nog meer door gaan selecteren naar spelers waar hij van vond dat hij konden uitvoeren hoe hij het voetbal zag.
Ja.
Dus ik denk dat wij wel iets meer een geolied waren, om het zo maar te zeggen. Omdat we ook wat langer bij elkaar waren. Mm. Ik denk dat beide elftallen wel interessant zijn. Ik denk dat wij op basis van het feit dat wij die Champions League wonnen, en met een elftal wat die wedstrijd niet goed was, maar wat wel in alle wedstrijden of heel veel wedstrijden daarvoor een hele interessante indruk had achtergelaten, dat wij wel een elftal waren in 95, waarbij die in lijstjes gaat zitten. Hè? Of het nou een top 10 lijstje is, of een top 15, of in ieder geval, denk ik wel dat wij ertoe doen met hele interessante spelers, die later ook heel groot zijn geworden. Seedorf en Davids en Kluivert en Frank en Ronald de Boer. Ja, het zijn allemaal liedmanen van de site, en zijn allemaal uitgevlogen en grote spelers, grote namen geworden. En ik denk dat het elftal van nu, of in ieder geval van vorig seizoen, ook de harten heeft gestolen als het gaat om de manier van spelen en de attractiviteit die er vanaf spatte. Maar bij het maken van lijstjes gaan er ook vaak gekeken worden naar of je wint of niet wint.
Ja, ja. Ja, want dat is natuurlijk voor het elftal van vorig jaar is natuurlijk heel knap als je ziet in welke omstandigheden zoiets gecreëerd wordt, hè, na het Bosman-arrest. Jullie zaten natuurlijk nog net voor het Bosman-arrest met je elftal.
Ja,
dit is natuurlijk wel een hele andere situatie waarin je als Ajax zijnde, als een Nederlandse club zijnde, vanuit zo'n kleine competitie een elftal moet creëren dat meedoet om de prijzen en ook met zo'n kleine begroting.
Nee, dat is 100% waar. Dat is knapper. Hè. Wij hadden in die aanloop nog niet de last van het Bosman-arrest. Dus we konden spelers bij elkaar houden. De verschillen qua budgetten binnenland, buitenland, die waren toen groeiende. Hè. Die gingen ook al naar behoorlijke hoogtes. Maar dat is natuurlijk in de decennia daarna al één maar erger geworden. En daardoor knapper, inderdaad.
En jullie mochten ook maximaal 3 buitenlanders, hè?
Ja, ook dat is wel zo. Dat is wel zo dat je dat toen. De regel was dat je maar 3 buitenlanders mocht hebben. Ja.
Dat is ook wel een groot verschil dan ten opzichte van. Ja. Je zei Frank Rijkaard was de missing link. Kun jij uitleggen hoe belangrijk hij was? Patrick zegt daarover, Kluivert, in de krant van hij verloor gewoon het geduld niet. Hij zei: blijf rustig, het komt goed. Iedereen werd een beetje zenuwachtig naarmate het lange 0-0 bleef.
Frank was natuurlijk een gelouterde speler met een palmares van hier tot Tokio. Hij had twee keer die cup of 3 keer gewonnen. En hij wist ook wat het was en hoe het voelde om hem te verliezen. En dat heeft hij, dat zul je wel begrepen hebben, ook nog eens in de rust gezegd.
Ja.
Dat wel een enorm verschil uitmaakt. Hoe je daaruit komt, met winst of met verlies. Maar goed, los daarvan, ja, hij sprak natuurlijk best wel vaak met die jonge jongens buiten het veld. Maar vooral in het veld was hij, ja, hoe moet ik het zeggen. Kijk, ik was natuurlijk een van de ouderen, ik was aanvoerder. En ik, ja, dat weten jullie ook wel, ik kon verbaal de dingen wel aardig aangeven en regelen. En ik kon ook wel uit mijn plaats gaan soms tegen een speler om hem scherp te krijgen weer. En, maar dat deed ik dan verbaal. En Frenk, die had het vermogen om in het veld het non-verbaal te doen. En dan, ja, bijvoorbeeld, we hadden wel eens een wedstrijd, ik weet niet meer tegen wie, dat we onder druk stonden het eerste kwartier. Ja, het leek nergens op wat we aan het doen waren. Nou, dan kon Frenk gewoon ofwel de bal de tweede ring in jagen, wat natuurlijk helemaal niet des Ajax is, maar waarvan iedereen dacht van, oh ja, zo'n fase is het inderdaad. Of hij kon even met zijn voet op de bal gaan staan, gewoon op de plaats, hè, zonder te bewegen. En dan met zijn handen zo vermanen van, jongens, even rustig, even bij de les. Nou ja, ik was verbaal wel aardig, maar daar kon ik niet tegen handelen, als je begrijpt wat ik bedoel. Dan heeft hij zo'n charismatische uitstraling, dan weet je precies wat er gaande is.
Ja. Ja. Hey, Dennis, Danny, je had het net even over die rust. Inderdaad, daar heeft hij het woord gepakt. En was dit gewoon de simpele boodschap van, weet dat je hier misschien maar één keer in je leven staat?
Ja, ik weet het niet meer letterlijk hoor, want ik ben nou slechter van dingen buitenom de wedstrijd als in de wedstrijd, daar weet ik meer van. Maar ja, volgens mij sprak hij even één of twee spelers toe van als het ging over scherpte. En dat vertaalde hij daarna van, ja, die scherpte hebben we nodig, want jongens, hier sta je niet zo heel vaak. En als je er staat, ja, zorg dan dat je wint. Ja. En niet dat je er als de slamine uitkomt. En ja, hij had die ervaring allebei. Dus ja, dat heeft in ieder geval geen schade opgeleverd. Dat heeft geholpen.
Ja. Ja. We gaan zo rustig naar een afronding toe. Wij hebben hier in de podcast ook nog audiofragmenten van fans. Sta je er wel bij stil? Ja, dat heb je natuurlijk ook weer gezien bij die zegenreeks nu van jouw zoon. Maar wat je hebt gecreëerd in Amsterdam. Want ik heb die beelden net teruggezien van de huldiging. Hoe jullie aankwamen vliegen. Dat was, staat je dat wel nog helder bij?
Ja.
Herinneringen voor het leven heb je natuurlijk gemaakt voor veel mensen.
Veel meer dan wat ik net zei in de rust of gelijk na de wedstrijd of op de feestavond in Wenen. En ja, dat komt omdat ik ben altijd veel meer ontdaan of geëmotioneerd door wat winst. En soms ook verlies, met mensen doet. En hoe dat dan geuit wordt. Nou ja, nu was het winst. En als je dan ziet hoe dat op het Museumplein, maar vooral daarna met de boottocht, hoe dat geuit werd door de mensen. Ja, daar krijg je dan kippenvel van. Hè? Dat, ik weet niet hoeveel bruggen Amsterdam heeft, maar elke keer als je onder een brug doorkwam, dan was het weer dat orkaan van geluid van weer zoveel duizend mensen. En dat ging maar door en dat ging maar door. En nou ja, dat zijn eigenlijk, vind ik, de mooiste momenten in een carrière van een sporter. En ik realiseer me heel goed dat die momenten alleen maar zijn als je iets wint. Want daar begint het mee. Als je niet wint, dan hadden ze er ook niet gestaan. Maar dat is wel heel mooi.
Okay, hoe kijk je dan, zeg maar, want de wereldbeker, daar had je wel een hele beslissende rol natuurlijk in. Dat komt dan op afstand of is dat gelijkwaardig voor je? Of hoe moeten we dat zien?
Voor mij persoonlijk, dat leid je al in, hè, is het, ik schaar het als bijna al op één lijn, als gelijkwaardig. Maar dat heeft puur te maken met de beslissing, dat je beslissend was op dat allerlaatste moment met die penalty. Kijk, als het gaat om de impact van het winnen van de Champions League ten opzichte van de impact van het winnen van de Wereldbeker, in die tijd ook, hè, in Europa, want in Zuid-Amerika wordt dat heel anders en veel intenser beleefd.
Ja.
Hè, daar is waarschijnlijk de Wereldbeker het allerbelangrijkste, want dan ben je echt de beste van de wereld in hun ogen. Maar als het gaat om wat doet het nou met de club, wat doet het met de spelers individueel, hè, zowel sportief als financieel en... Ja, dan is de Champions League natuurlijk belangrijker.
Ja, ja.
Maar heb je wel eens het idee gehad, Danny, dat je in de verkeerde tijd hebt gespeeld wat dat betreft? Want als je nu de Champions League wint, dan kun je het ene na de andere sponsorcontract tekenen. was een vraag van jou ook bekend, Ernst Boekhorst van ABN. Die vroeg van, wat heeft het de spelers nou qua commercie opgeleverd na zo'n winst?
Nou ja, goed. Kijk, de jaren daarna, maar dat had ook met Bosman te maken. En ook wellicht door het winnen van de Champions League en het impact dat het heeft. Want ja, daarna zijn de salarissen bij Ajax wel drastisch veranderd. Dat weten jullie ook nog wel. En ik heb gelukkig tot 99 kunnen voetballen. En daarom kan ik nu onbezoldigd commissaris zijn.
Uitstekend.
Hey, één ding wil ik nog wel zeggen. Over een jaar zullen we je niet bellen. Heeft dat nog pijn gedaan? Die tweede finale.
Wat zeg je?
Over een jaar zullen we je niet bellen om de volgende finale eraan te herinneren. Maar heeft dat nog pijn gedaan? Als je nu, nu komen ook die geluiden weer over dat doping gebeuren. Dat komt nu af en toe over boven water.
Nou, dat is wel een van de grote teleurstellingen in mijn carrière. Ja. Omdat ik, ja goed. Kijk, het is niet veel voetballers gegeven om de Champions League te winnen. Maar goed, door de jaren heen is dat toch een aanzienlijk aantal. Ja, twee keer winnen,
ja.
Dan komt het alweer in een heel ander gezelschapje terecht. Ja. Laat staan, als je de jongens uit de 70 jaren en Clarence, volgens mij 4 keer geloof ik, of weet ik niet precies, 3 of 4 keer. Ja, dat is helemaal van een ongekende orde. Dus ik vind het wel een. Ik was wel enorm teleurgesteld dat we die tweede keer niet. Dat we die titel niet prolongeerden.
Ja, ja. Ja. Met de achtergrond. En ook met de achtergrond van het Juventus-verhaal, wat je later gehoord
ja,
hebt.
Ja, nou, dat heeft me minder gedaan. En ik denk iedereen wel. Ik bedoel, kijk, het moment is dan toch weg. En ja, natuurlijk is het. Als er een streep door Juventus gaat en je wordt in de lijstjes opgenomen, dan. Ja, oké, dan is dat zo, hè, volgens de statistieken. Maar daar heb je niet het gevoel bij zoals je dat nu hebt met 95.
Nee, precies. En ik wou zeggen, Valentijn, hè, nou staan we altijd te boeken als een beetje een zure podcast. We hebben een schitterende terugblik met Danny Blind. Belanden we toch nog bij die verloren finale tegen Juventus?
Ja.
Nee hoor,
dat is een grapje. Grijp jij nog één keer terug naar 95?
Ja, ik wil gewoon nog één keer terugkijken naar 95. Ik zit te denken.
Ja,
mag jij maar, Mike?
Is dat ook tekenend hoe raar het kan lopen in de voetballerij, Danny? Want Ajax was op jacht naar Ronaldo. Ronaldo ging naar PSV. Louis beslist om Kluivert door te schuiven en die beslist een Champions League finale. Dat geeft maar aan hoe moeilijk keuzes zijn, beslissingen zijn en hoe dingen op hun plaats kunnen vallen, denk ik.
Nou, absoluut. Kijk, het staat buiten kijf dat Ronaldo dat een talent was op dat moment. En dat is een grootheid geworden. Dus ja, die wilde Ajax graag hebben natuurlijk. Alleen ja, dan word je afgetroefd en dan hoort het wellicht een beetje bij de Amsterdamse bluff. Om dan op dat moment te zeggen, ja goed, oké, jammer, maar wij bekruiven. Ja, ik was in die tijd best wel vaak op voorland te vinden. En Patrick was een talent, zonder meer. Goed, het was geen Van Basten, om het zo maar te zeggen. En dus ook geen Ronaldo op dat moment. Maar hoe Patrick zich dat jaar en ook die jaren daarna ontwikkeld heeft, ja, dat is natuurlijk fenomenaal. En als je ook die goal ziet, ik heb gisteren nog weer even voorbij zien komen, dat hij moet Boban nog met een schouderduw van zich afhouden. Dan komt hij verkeerd uit met zijn passen. En dan moet hij met zijn verkeerde been, het linkerbeen, moet hij die bal nog zo toucheren dat hij erin gaat. Nou ja, dat, als je motorisch zo goed in elkaar steekt en je hebt de technische en tactische kwaliteit ook, ja, dan word je een grote speler. En dat is hij geworden natuurlijk. En ja, dat moeten we Van Gaal wel nageven. Het waren natuurlijk twee offensieve wissels die het verschil maakte. Hè. Ronald ging eruit, daar kwam Kanu als echte spits voor in de plaats. De Boer op het middenveld, ja, die kun je altijd aanspelen, die kan wegdraaien. En Kluivert op 10, dat was niet zo gek vaak gebeurd, een enkele keer, maar hij was natuurlijk geen 10. Dus het waren wissels gebaseerd op winnen. Nou ja, dan is het mooi als het lukt.
Kijk, zijn we er toch nog heel positief uitgaan. Ik zou zeggen, Danny Wint, als je nog een keer door die grachten vaart, denk dan maar lekker terug aan al die tienduizenden, honderdduizenden fans die daar op de bruggen stonden en langs de kade. Ontzettend bedankt voor jouw uitgebreide reactie. En het haalt weer mooie herinneringen bij veel luisteraars naar boven, denk ik. Dankjewel. Ja, jongens, dat was Danny Blind.
Ja, wel de aanvoerder.
Hè? Ja, we hebben wel
de laatste die in feite die cup met die grote oren omhoog heeft mogen houden. En in ontvangst mogen nemen voor een Nederlandse club.
Ik moest nog denken, hij zei op een gegeven moment dat hij dus inderdaad mee naar voren ging en bijna die tweede goal maakte. En hij zei, ja, het was allemaal wel veilig. Ik kon wel naar voren lopen. Maar ja, ik wilde er niet meer over beginnen. Maar ik moest toch een beetje denken aan Ajax Tottenham. Want toen stonden ze ook bij een tegengoal vrij diep. En was, volgens mij was dat Daley Blind ook die dan zo diep stond, of niet?
Ja, dan zit het waarschijnlijk in het Ajax-DNA. Dat toch heel erg moeilijk is om een wedstrijd dood te maken en op slot te gooien.
Ja, kan je nagaan, zeg.
Ik moest aan Lucas Moura denken.
Moest jij denken, maar... ja. Ik weet trouwens, want jij was dus voor de Telegraaf al. Ja, waar was jij eigenlijk, Mike, toen in 95?
Ik heb hem thuis gekeken met een stel vrienden. En...
Hoe oud was je toen?
Toen was ik 22.
Toen studeerde je rechten.
Nee, daar was ik net mee gestopt.
Daar was je net mee gestopt.
Ja, ja, ik denk dat ik Mike toen nog heb toegezwaaid. Want Mike, was je in Amsterdam met de huldiging of niet?
Nee, daar zijn we niet naartoe.
Nee. Wij zaten in het vliegtuig. En dat vliegtuig dat maakte van die zwaaibewegingen boven de stad. Nou, het was echt gewoon angstaanjagend. Ja, het was echt angstaanjagend. Ik vond het helemaal niet leuk. En die man dacht dat hij, die piloot dacht dat hij heel leuk was. Maar er waren heel veel mensen waren toch wel verbolgen.
Serieus? Ook spelers zelf
zaten? Beneden vonden ze het allemaal geweldig. Dat hoorden we later toen we op de grond stonden. Maar nee, ook spelers en trainers en begeleiding, familie, verslaggevers. Want je zat eigenlijk niet vast. Het was ook onaangekondigd. Hij zei, we doen een rondje boven de stad. Dan kunnen jullie zien hoe druk het al is. En het was inderdaad, het stond echt prop en prop vol. We vlogen ook heel laag. En toen ging die heen en weer zo met die vleugels. Nou, het was echt angst. Ja, voor mij had dat niet gehoeven.
Nee, dus, maar waren er ook spelers die echt... is er ook overgegeven in het vliegtuig? Nee,
dat viel volgens mij wel mee. Want zo erg... hij zette hem niet op zijn kop. Maar het was iets van... Ja, je zit natuurlijk met heel veel mensen in een vliegtuig. En niet iedereen zit iedere week in een vliegtuig. En dat geeft ook bepaalde vliegangst. Hebben veel mensen...
Binnen dus, Bergkamp zat er niet in, hè, toen?
Want die zat er... Die was al vertrokken. Die was al vertrokken,
Ik woon in Ilpendam, dus op een kwartiertje... van het Museumplein, maar ik hoorde in Ilpendam, Amsterdam laat je horen uit de speakers. Wim Boon.
Ja, Wim Boon inderdaad. Nou, godsamme, wat een tijd geleden is dat allemaal zo.
Het was wel een geweldige happening, hoor. Ook na afloop, toen waren we ook gewoon... Nou, we waren niet helemaal welkom op het feest, maar wel welkom in het hotel. Nou, wij zaten zeg maar in de gang bij waar het grote feest was. Nou, je kon wel gewoon naar binnen lopen om wat te drinken. Maar het was niet de bedoeling dat je daar mee ging dansen en doen. En ook niet met de cup op de foto. Maar ze kwamen wel met de cup naar buiten, die jongens. Zodat degene die daar waren, die zich daar verzameld hadden. Voor de laatste quotejes en voor de reactieverhalen, weet ik wat allemaal. Die konden wel op de foto met...
Maar jij bent niet met de cup op de foto gegaan.
Ik ben niet met de cup op de foto gegaan.
Nee, je hebt het over toen natuurlijk met Danny Blind. Hij heeft natuurlijk ook weer een hele andere rol binnen Ajax. Ik wilde ook nog vragen van, weet je natuurlijk, die Champions League finale bijna gehad. Kan het dan nog een keer?
Ja, over Danny Blind gesproken. Vorig jaar heeft hij wel een belangrijke rol gespeeld, want Ajax werd, zoals bekend, uitgeschakeld door Spurs. Ja, iedereen was helemaal in zak en as. Alleen daarna moest er wel nog even het kampioenschap binnengehaald worden. En toen heeft hij heel uitgebreid met Daley gesproken. Toen hebben Danny en Daley ook nog geïnterviewd. En ja, dat was echt de spelers weer helemaal oppeppen. Ja, en toen gebeurde het wonder van Utrecht. Dat was dat Ajax won. En in Alkmaar voltrok zich het ideale scenario voor Ajax.
Ja.
En toen was de pijn van Spurs, hoewel die nog behoorlijk is hoor, is die, wel even verzacht.
Maar we gaan nu gewoon nog even terug naar toen. Ik ben nu 40. Wat was ik? 25 jaar geleden? 14, 15.
Nou, wilde je even
jullie vragen net niet. Dus ik heb gezegd, ook kan ik nog herinnering.
Moeten we nou complimentjes geven?
Ik heb heel veel wedstrijden gezien.
Maar was je in het centrum bij de huldiging of niet?
Nee, dat mocht nog niet. Mocht nog niet van papa en mama.
Oh nee?
Ik was nog zo jong. 15. Maar wel wat wedstrijden gezien in het stadion.
Maar er is nu bij de NOS is er een verkiezing van de mooiste wedstrijd ooit. Maar ik was in het Olympisch Stadion bij Ajax Bayern München. Ja. Maar dat was wel een weergaloze wedstrijd. Ik heb hem daar nog niet voorbij zien komen. Maar dat is wel een...
Waar de spelers zelf aan refereren.
Ja, vond ik een van de mooiste wedstrijden die ik ooit gezien heb.
We hebben de fans van Ajax gevraagd om in een audiobericht terug te blikken op hun mooie herinneringen die ze hebben aan die Champions League winst van Ajax. Laten we maar meteen naar een compilatie luisteren.
Terwijl in het stadion blijven tot de Milan supporters waren afgedropen. Het duurde dus wel een paar uur voordat we per bus op het vliegveld van Wenen aankwamen. Daar wachtte ons een warm onthaal. Opzwepende voetballiederen en later een polonaise van de stewardessen door het middenpad. Die swingende stewardessen in een strakke rokje zal ik nooit vergeten. Een van de vrolijkste beelden uit mijn leven.
Nou, eigenlijk november 94 is de uitwedstrijd tegen AC Milan. Als jonge jongen. Met gewassen haartjes op de bank kijken naar het grote AC Milan. En dan toch tot de conclusie komen dat Ajax daarin goed mee kan komen. Het fantastische juichen van Jari Liebmanen. Maar eigenlijk nog meer dan dat is me altijd bijgebleven de eigen goal van Baresi. En ik heb echt vreugdedansjes door de kamer gedaan. En toen wist ik dat we gaan gewoon die cup pakken. Een fantastisch gevoel.
Michael Reiziger. Iedere wedstrijd stond hij er. Nooit geblesseerd. Haalde nooit gele kaarten en wist alles voetballend op te lossen. Dat vond ik eigenlijk zo opmerkelijk. Hij was natuurlijk niet de grootste verdette van het elftal, maar ik vond het zo degelijk zoals hij speelde. Enkele jaren later was ik voor mijn werk als muzikant op de Efteling en daar stond ik te spelen en ineens stond Michael Reiziger met een enorme glimlach. Dat vond ik zo'n leuke herinnering.
Ja, favoriete speler.
Ik vind het wel leuk dat Michael Reiziger genoemd wordt. Want het is ook een jongen uit de Ajax jeugdopleiding. En het product dus van Ajax. En die het toch via een omweg heeft gedaan. Heb onder andere ook bij Volendam gezeten. En, ja, die heeft later een geweldige carrière natuurlijk gemaakt ook. En dat zijn vaak de eerste spelers die je misschien zou vergeten. Het is wel leuk dat deze man zich dat ook nog herinnert, ja.
Die herinneringen zijn sowieso heel erg leuk. En dat hoor je deze week natuurlijk steeds vaker. En voor steeds meer mensen. Want iedereen weet ook waar hij was, waar hij de wedstrijd heeft gekeken. En hoe hij die heeft beleefd. Een van de vragenstellers was volgens mij ook Danny Vroger, die van René Vroger nog niet naar die finale mocht. Een jaar later wel, maar ja, die had het liever andersom gedaan. Ja.
En wat ik ook zo mooi vind, is dat die eerste man, ik vraag me af of hij nou de finale zo het mooiste moment vond, of die swingende stewardessen in strakke rokjes die in de Polonaise door het gangpad gingen.
Nou, dat was wel duidelijk volgens mij.
Dat is hij nooit vergeten volgens mij. Toen zijn vrouw vroeg toen hij thuis kwam, hoe was het? Heeft hij daar niks over gezegd.
Nou, wat was de uitslag ook alweer voor die thuis?
Ja, precies, ja. Nou, hebben we nog meer fragmenten binnengekomen. Kunnen er nog wel eentje laten horen. Overigens goed om te zeggen, ere wie ere toe komt, Gert Tettero, Christian Smeek en Bert Brandsma spraken de vorige fragmenten in. We hebben ook nog Ronald van der Brink, want die had het eigenlijk ideaal opgelost, dacht hij, want hij ging eerst trouwen. Dan ging hij daarna op huwelijksreis naar Australië. Het liep allemaal iets anders.
Het ging heel goed, haalde de finale. Alleen in hetzelfde jaar hadden mijn vrouw en ik besloten om op 18 mei 1995 te gaan trouwen. Goed gepland. Kleine week voor de finale. Na de finale, 2 dagen later, zouden we vertrekken voor onze honeymoon richting Australië. Alles in kan en kruiken. Totdat we 2 weken voor ons trouwen een telefoontje kregen. De reis naar Australië moest gecanceld worden in verband met te weinig animo. Maar ze hadden een alternatieve reis richting Australië. Dat moest op de dag van de finale. Zouden we vliegen. Nou, veel wikken en wegen. Huwelijk op het spel, ja of nee? Nou, en we vlogen precies om 8:30 s'avonds. Fluitsignaal vlogen wij de lucht in. Zoals we weten toen de tijd was er geen livestream met televisies. Dus wij moesten bijgepraat worden door onze eigen Jack van Gelder vanuit de cockpit, de piloot. Nou, was erg stressig. Ging goed. Maar het werd niet gescoord. Nou, op een gegeven moment was het natuurlijk het fluitsignaal aan het einde. En toen schreeuwde hij heel hard over de microfoon tot Ajax 1-0 had gewonnen. Nou, één groot feest natuurlijk op 10 kilometer hoogte in een KLM-toestel. U kan zich voorstellen dat die reis van 12, 13 uur erg plezierig is geweest. Met heel veel feest aan boord. Was erg gezellig en we hebben erg genoten.
Ja.
Maar ik wil Ronald wel even feliciteren met zijn 25-jarige huwelijk.
Ik hoop dat ik het zelf haal.
25 jaar, ja. Dat is heel eind hoor. Ja,
hij zat wel in een straaljager binnen 12 uur. Ja. Nou,
ik kan me dat ook wel herinneren, joh, dat je dan tijdens zo'n wedstrijd een of andere gebeurtenis hebt. Bijvoorbeeld een huwelijk van vrienden of zo. Dat je denkt, jezus.
En
dan dat langzaam dan een paar mannen zo bij een televisie zich verzamelen. En die groep steeds groter en groter wordt. Maar goed. Ja,
ik ga nooit naar feestjes.
Nee. Inderdaad, ja.
Zo makkelijk.
Nou, mooie anekdote zo van Ronald. Ja, dan komen we langzaam aan het einde, jongens, van deze speciale uitzending. Volgende keer zijn we er gewoon weer, zoals je van ons gewend bent, met allerlei stellingen en scherpe opvattingen van de heren. Maar willen jullie nog een afrondend verhaal kwijt?
Een paar Champions League stellingen vind ik wel leuk. Heb je ze?
Nou, ik heb alleen Tinus van Teunenbroek is een geweldige nieuwe aanwinst voor Cincinnati. de Ajax.
Ja, fenomenaal. Maar ook heel erg leuk hoe andere MLS-clubs ermee omgingen. Dus allemaal
tweets. Ik vond het wel mooi wat Danny aanhaalde.
Voor de duidelijkheid, ja.
Ja, wat Danny aanhaalde over de wissels van Vergalen. Dat hij heel aanvallend wisselde. En zei jij net van, ik hoop niet dat... Je bent dan ook, je kan zeggen, je bent verkeerd begonnen. Maar vooral Canoe en Kluif, die zaten elkaar best wel in de weg. Want het waren echt twee jonge spelers. Twee hele veelbelovende spelers. Ik wist ook niet meer dat hij die alle twee op dat moment op het veld had staan. En ook in die rol met Kluif het op 10 in plaats van in de spits. Want daar heeft hij inderdaad niet veel gespeeld. Hij kon eigenlijk overal spelen. Dus dat zijn van die details waarvan je denkt, ja, leuk om terug te horen.
Ja, zeker. Wat ik nog zelf zat te denken met Fini, die Canoe, Liepmanen. Je weet van tevoren natuurlijk ook niet dat die zo goed uitpakken, die aanwinst. Ik bedoel, als je Liepmanen haalt, die kwam geloof ik uit de Finse competitie. Even gauw ook later gezegd, moest je eerst nog acclimatiseren. Dat dan uitgroeit tot een ultieme schakel binnen je team. Is dat het geluk aan je kont of is dat perfecte scouting? Wat is dat?
Ja, dat is wel perfect. Achteraf is dat zeker perfecte scouting geweest. Maar ja, je moet altijd afwachten hoe dat uitpakt. Maar dit is erg goed gezien.
Ja, maar jongens, tot slot. We hebben nu natuurlijk bij Ajax gezien dat ze nog de halve finale kunnen bereiken. Is dat winnen van die finale? Want Liverpool was natuurlijk de tegenstander geweest. Is dat dus nog haalbaar? Als je ook Blind zo hoort, Bosman arrest, andere tijden.
Nou, ik denk het wel. Vorig jaar is eigenlijk het bewijs geleverd. Dat je als Nederlandse club, ja, als je daar genoeg geld en een bepaald beleid op loslaat, dat je dat kan halen. We zitten nu natuurlijk wel in een hele andere tijd. Het coronatijdperk zitten we nu in. En niemand weet hoe we daaruit komen en wat er gaat gebeuren. Maar ja, ik denk dat Ajax vorig jaar heeft bewezen dat je met bepaald beleid, dat je inderdaad de Champions League zou kunnen winnen. En ja. Ja, we weten echt niet of Ajax een betere tegenstand had geboden tegen Liverpool dan Tottenham Hotspur. Maar ja, als je zo dichtbij bent, dan kan je hem ook winnen.
Maar misschien dat het uiteindelijk wel goed is voor Ajax als alle clubs moeten bezuinigen. En steeds meer aangewezen worden op hun jeugdopleiding. En van daaruit moeten gaan presteren. Hmm. Ja, dan wie weet dat er ooit weer een keer in de Champions League wordt gewonnen.
Zullen we eindigen met een quizje? Welke vijf spelers zaten er op de bank? In de Champions League finale tegen AC Milan.
Canoe, Kluivert?
Ja.
Fred Grim?
Ja.
Nou heb ik er drie gehad. Nou stop ik.
Van der Brom?
Nee. Winston Bogarde. En Peter?
Van Vossen.
Peter van Vossen. Zat op de bank. Volgens Wikipedia. Ga er maar vanuit dat het klopt. Heren, ontzettend bedankt voor...
Maar dan gaan we het over reserves hebben.
Ja, omdat er is...
Gaat het nou over? We gaan er over mensen die gespeeld hebben.
Ik zoek uiteindelijk naar een einde van die podcast. Ik ben gewoon een beetje diffuus.
Even een quizje. Wie stond er in de finale van 96 in de basis?
Moet ik dat zeggen?
Ja,
nu?
Zeker.
Winston Bogarde, denk ik. Toch?
Ja, gaan we weer over een verloor en dan gaan we weer over verliezers.
Ja,
dan
eindigen we weer negatief. Ja,
we moeten winnaars...
Waar
ik wel benieuwd naar was, je was zeg maar bij het feest. Waar werd dat gehouden in?
In een hotel. We vragen me niet meer welk hotel, want wij mochten ook meedoen aan de bar. En we mochten ook halen wat we wilden. Dus ik weet het niet meer. Ik weet wel dat ik de volgende dag, toen die vent in dat vliegtuig, die piloot zo heen en weer ging, dat ik wel meer voelde dan alleen alleen mijn hoofd.
Alle drankjes rekening Arie van Os, of?
Ja, in de tijd wel, ja. Toen was Ajax nog wel, die was daar wel genegen toe.
We gaan afsluiten, jongens. Bedankt voor jullie aanwezigheid weer en de luisteraars bedankt voor het luisteren.